Hoofdstuk 14. Niet aanraken, AUB. Toen ze eenmaal voorbij de stadsmuren waren, was de reis Romeinvrij. Behalve dat ze hier en daar een eenzame reiziger en een bende rovers aantroffen, verliep de rit voor de dieren heel voorspoedig. Toen de wagen voortrolde door een bijzonder dicht bebost woud, sprong Julius op en klapte zijn hoeven tegen elkaar. Hey, luister eens allemaal, riep hij. Ik weet dat het zwaar geweest is tot nu toe. En jullie waren er waarschijnlijk van uitgegaan dat het nu wel gedaan zou zijn. Maar, zei Julius, we hebben nog een paar uur reizen voor de boeg. Dus om weer vrolijk te worden, moeten we volgens mij liedjes gaan zingen. Alsjeblieft geen zebraliedjes deze keer, protesteerde Pliny. We zingen altijd stomme zebraliedjes. Julius stak zijn hoef in de lucht. Je mag alles zingen wat je wilt. Zelfs muizenliedjes. Ze zaten allemaal een tijdje na te denken over welk liedje ze wilden zingen. Plotseling kroop kleine Herman, de heremiet kreeft, uit de knapzak van Felix. Hij scharrelde naar de zijkant van de wagen en stopte pas toen hij helemaal achterin boven op een hooibaal stond. Daar bleef hij even stilletjes zitten, schraapte toen zenuwachtig zijn keel en hij tikte met zijn scharen om in het ritme te komen en barstte toen uit in gezang. 6, 7, 8, 9, 10. Ik heb geen vis gezien. 5, 4, 3, 2, 1. Waar zijn alle vissen heen?
Ik wil het niet weten.
Dit is perfect, lachte Julius. Lang leven Herman de heremiet kreeft. Ze kwamen de paar uren daarna door met allerlei vrolijke liedjes. En het bos werd steeds minder dicht, totdat ze eindelijk voor zich op een helling een glanzend wit-goud paleis zagen.
Oh, riep Julius, dat moet het zijn!
Iedereen keek op.
Het paleis van koning Midas!
Ze gingen de steile heuvel op en reden met hun wagen helemaal tot aan de hoge houten poort in de buitenste muur. Julius sprong uit de wagen en onderzocht de kolossale deuren. Wat zullen we doen? Vroeg hij. En hij draaide zich om naar de anderen en haalde zijn schouders op. Gewoon maar aankloppen? Miles bleef het hele plan in twijfel trekken.
Ik vind nog altijd dat dit belachelijk is, gromde hij. Wat doen we als we hem zien, zeggen we dan? Sorry, wilt u even een appel in goud veranderen alstublieft? Dank je wel.
Lucia twijfelde ook. En stel dat hij het helemaal niet blijkt te kunnen, als het gewoon een stom verhaal blijkt te zijn. Tot nu toe is Heracles ook niet echt een legendarische held die hij zou moeten zijn. Ja. Ook Felix viel hem bij. Misschien hakt hij onze kop eraf, alleen al omdat we het hem vragen. Felix' gekerm werd onderbroken door een enorm geknars. Een bewaker keek naar buiten.
Wie durft er op de poort van Midas te kloppen?
Zie je nou, ik zei het toch,
fluisterde Felix. Hij ging plat op de bodem van de wagen liggen.
Straks gaan we allemaal voor de bijl.
Hallo, ik ben Julius Zebra, de kampioen van Rome, redder van Britannia, bevrijder van tot slaaf gemaakte dieren en voorheen de farao van Egypte. Tot uw dienst.
De bewaker bekeek Julius van top tot teen, wierp toen een blik op de doodsbange dieren in de wagen en keek toen weer naar Julius.
Wacht hier, sommeerde hij.
Hij deed de poort met een enorme knal achter zich dicht en vertrok. Julius draaide zich om naar zijn vrienden en haalde nog een keer zijn schouders op.
Ik wil naar huis. Kunnen we naar huis gaan? Kom, we gaan naar huis.
Na 10 lange minuten gingen de deuren opnieuw open. Julius sprong op van schrik. De soldaat stond trots in de doorgang.
Zijne majesteit, koning Midas verwelkomt heer Julius en zijn metgezellen en nodigt hen uit om vanavond met hem de maaltijd te gebruiken.
Heer Julius? Nou, daar kan ik wel aan wennen.
Tss.
Met de wagen achter zich aan stapte Julius een grote binnenplaats op, die aangelegd was met tegels in allerlei fantastische ingewikkelde patronen. Overal stonden bomen en planten in verschillende vormen, hoogtes en kleuren. Hier en daar glom er tussen de planten een gouden voorwerp. Iedereen klom van de wagen om wat beter te kunnen kijken. En wat ze vonden waren realistische, prachtige, gebeeldhouwde gouden dieren die eruit zagen alsof ze je elk moment konden bespringen. Moet je die beelden zien, zei Julius. Die eekhoorn, die ziet er levensecht uit. Wat een vakmanschap.
Kom, beval de bewaker. Geen verder uitstel, de koning wacht.
Hij leidde hen weg van de binnenplaats, een lange gang door, waarin aan alle kanten gouden standbeelden stonden.
Dat moeten oude koningen en koninginnen zijn. Wauw, echt vakmanschap.
Onder het lopen bekeek Cornelius de standbeelden nog wat beter.
Zeg, ligt het nou aan mij of zijn de houdingen van die standbeelden een beetje vreemd?
Mompelde hij zachtjes tegen Julius.
Hoe bedoel je? Nou, vervolgde het kleine vrattenzwijn. Normaal gesproken is een standbeeld een voorstelling van iemand in een koninklijke pose. Zwaaiend, weet je wel, of met een ernstige blik en deze gast ziet er doodsbang uit.
Ja, het lijkt wel of ze nog leven. En toen het kwartje eindelijk viel, keken Julius en Cornelius elkaar doodsbang aan. Ze zetten behoedzaam een stap achteruit, weg van het standbeeld, en voegden zich haastig bij de rest van de groep, die aangekomen was bij een stel hoge, rijk versierde dubbele deuren. De bewaker klopte erop met het heft van zijn zwaard. De zware bonk echoode door de gang en daarna door het holle paleis. De deuren vlogen vrijwel ogenblikkelijk open en voor hen verscheen een schitterende banketzaal, met in het midden een indrukwekkende, lange tafel waarop het bestek en het servies al klaar stonden. Een jonge man met een baard begroette hen.
Kom verder, kom verder.
Hij ging gekleed in een prachtige kleurrijk geweven mantel en droeg een glanzende gouden kroon.
Wat een eer, verklaarde hij. Wat een eer.
Hij kwam in een rechte lijn op Julius af en stak zijn hand uit om hem te begroeten.
Zo interessant om u te ontmoeten, heer Julius.
Julius deinsde meteen terug en trok zijn hoef weg.
Het is oké. Hij draagt handschoenen.
Julius greep snel de hand van de koning vast en schudde hem driftig.
Nee, zei hij. Het plezier is geheel aan mijn zijde. Mijn zijde.
Felix draaide zich naar Brutus. Waarom herhalen ze alles? Fluisterde hij.
Ja, waarschijnlijk hoort het zo als je de dingen heftig wilt doen, antwoordde Brutus.
Intussen had Julius in zijn zenuwen de hand van koning Midas zo stevig vastgepakt, dat toen hij hem terugtrok, de handschoen achterbleef in Julius' dichtgeklemde hoef.
Kom, kom,
zei de koning. En hij trok zijn handschoen weer aan, alsof er niets was gebeurd. Hij gebaarde naar de enorme tafel.
Neem plaats. Jullie zijn natuurlijk uitgeput na jullie zware reis.
Sorry, stamelde Julius. We kwamen allerlei bandieten tegen onderweg. En ik ben er een beetje gespannen van geworden.
Maar natuurlijk, antwoordde de koning gracieus.
Toen iedereen een stoel gekozen had, knipte koning Midas met zijn gehandschoende vingers en meteen werd het eten geserveerd.
Wauw, dat was snel.
Een koning moet altijd overal op voorbereid zijn, zei Midas.
Hij knipte weer met zijn vingers en nu verzamelde er zich een klein groepje muzikanten in een hoek, dat traditionele Griekse volksmuziek begon te spelen.
Oh, wat mooi, zei Felix met volle mond. Een half uur geleden waren we zelf ook nog liedjes aan het zingen, toch, Julius?
Oh, echt? Vroeg de koning. Vertelt u alstublieft welk wijsje u meegenomen hebt uit Rome en Egypte.
Kent u die over die vissen die nergens te bekennen zijn?
Antwoordde Felix.
Niet nu, onderbrak Julius hem. Koning Midas is niet geïnteresseerd in jou, heremiet kreeft flauwekul.
Later wellicht, zei de koning.
Hij leek nog altijd verheugd dat hij gasten had. Vertel me eens wat meer over uzelf, heer Julius. En hij glimlachte naar Julius.
Uw roem heeft zelfs deze afgelegen heuvels van Frygia bereikt.
Midas nam een slokje wijn.
Is het waar dat u die Romeinse schobbejak van een Hadrianus 2 keer hebt verslagen en bovendien ook nog over Egypte hebt geheerst? Bijzonder indrukwekkend, moet ik zeggen. Ben jij hier misschien om mij te verslaan, Zebra? En mijn paleis in te nemen?
Julius stikte bijna in het slaapblaadje waarop hij aan het kauwen was en het werd doodstil in de banketzaal.
Hey, hemeltje, nee! Stamelde hij. Helemaal niet!
Hij pakte een servet en veegde er zenuwachtig mee over zijn snuit. De koning staarde Julius indringend aan, begon toen eerst te giechelen, daarna te lachen en tenslotte te schateren. Brulde hij en hij sloeg Julius op zijn rug.
Hoe jij keek, om nooit te vergeten hoe jij er keek.
Julius en zijn vrienden begonnen allemaal nerveus mee te lachen en ze keken elkaar schuin aan, zich afvragend wat de grap was.
Hahaha, lachte Julius slapjes. Daar had u me te pakken.
De koning hield plotseling op met lachen.
Maar serieus, waarom zijn jullie hier? Wat voert de superster Julius Zebra naar mijn domein?
Nou, zei Julius. Hij staarde bezorgd naar zijn vrienden en propte nog een slaapblad in zijn mond.
Nou, we waren op vakantie in Griekenland.
Vakantie? Herhaalde Midas.
Ja, vakantie, zei Julius. We zijn naar Kreta geweest en naar een spa.
Pliny zwaaide met zijn arm.
Mijn spa!
Midas trok 1 wenkbrauw op en knikte ter goedkeuring.
En toen vroegen we ons af, vervolgde Julius, welke grootse Griekse legende we zouden moeten bezoeken. En kleine Cornelius hier zei toen, waarom gaan we niet naar de beroemde koning Midas?
Zeker, stemde Midas in.
En toen zeiden wij allemaal, ja, briljant idee.
Dus daarom zijn we nu hier.
Ik ben blij dat jullie er zijn. En ik dank jullie voor het gezelschap.
Midas hief zijn glas en nam toen nog een slok. Hij zakte met een zucht weer achterover in zijn zetel.
Er komen hier niet zoveel bezoekers, zei hij.
Maar mijn last, en hij hield zijn gehandschoende handen in de lucht, of zal ik zeggen mijn vloek, trekt helaas wel wat nieuwsgierigen aan. Het werd weer stil in de banketzaal.
Dus de verhalen zijn waar, vroeg Julius. U bent werkelijk vervloekt met een gouden aanraking?
Midas keek Julius even smalend aan.
Ja, fluisterde hij, en dat is niet eenvoudig.
Hij hield 1 hand in de lucht.
Deze met lood gevoerde handschoenen helpen wel, maar ze zijn niet 100% betrouwbaar. Ik moet met dit primitieve voorwerp eten en ik droom ervan weer gewoon met mijn vingers te kunnen eten.
Weet je, zei Midas,
het ergste is, en dit zul jij kunnen begrijpen, Julius, dat mensen van me eisen dat ik dingen in goud verander, alsof ik een soort showaapje ben.
Julius begon zenuwachtig te lachen.
Oh, wauwie, stotterde hij. Dat moet vast afschuwelijk zijn. Je hebt waarschijnlijk mijn verzameling wel gezien van mensen die mij iets dergelijks durfden te vragen.
Julius waagde het om even bang opzij te kijken naar Cornelius. Op dat moment stond Brutus aan de andere kant van de tafel op. Hij had een grote groene appel in zijn hoef.
Hé, hey, nu we het er toch over hebben,
begon hij en hij gooide de appel in de lucht en hij ving er weer op.
Ja,
vroeg Midas. Hij fronste.
Ziet u deze appel?
Wat is daarmee? Morde Midas.
Brutus, riep Julius, niet nu.
Brutus kan een heel leuk trucje, een appel in zijn bek proppen en dan de rest van de avond niks meer zeggen.
Oh, dat was interessant, mompelde Midas.
Maar goed,
onderbrak Julius hem en hij hief zijn drankbokaal.
Laten we een dronk uitbrengen op onszelf, arme beroemdheden en op onze lastige fans.
Dat vind ik een goed idee. Ik mag jou wel, Zebra.
Midas dronk zijn bokaal leeg, stond op en begon plotseling heen en weer te zwaaien op de maat van de vrolijke volksmuziek.
Kom, Julius, riep hij. Dans met mij.
Julius verslikte zich weer in zijn eten.
Wat? Meent u dat?
Ja,
lachte Midas. Jullie allemaal. Hier in Frigia is het de gewoonte om te dansen na het eten.
Dit moet ik zien, spotte Miles.
En hij leunde achterover in zijn stoel.
Jij ook, leeuw?
Drong Midas aan. Hij trok het tegenspartelende beest ruw overeind.